Dit is het interview met de heer Piet de Boer, geboren 16 oktober 1931 in Leiden. En hij woont in Leiden. Het interview vindt plaats op 11 april 2018. Meneer de Boer, wat fijn dat u met ons wil vertellen over vroeger. En ik begin met een vraag over uw jeugd. Hoe was de gezinssituatie? Had u broers, zussen? Waar woonde u? Dat soort zaken.
Vader, moeder en nog twee broers, waarvan ik de oudste ben.
Dus u was de oudste thuis?
Ik was de oudste thuis.
Ja. En waar woonde u in Leiden?
Mijn wieg heeft gestaan op de Uiterste Gracht. En vanaf mijn vierde jaar hebben we gewoond in de verlengde Nassaustraat.
Oké. En woonde u daar als gezin heel erg op uzelf? Had u nog andere familie in de buurt?
Er woonde familie in de buurt, ja. Familie zowel van mijn moeders als van mijn vaders kant. Ja.
Ja, en kwam u daar vaak? Of hoe was de sfeer in zo'n buurt? Ging je veel met elkaar om?
Ja. Het was een gezellige leefgemeenschap, zo kun je dat wel zeggen. Overal zijn uitzonderingen. Toevallig naast onze woning woonde iemand waar we altijd goed mee zijn geweest, die nooit contact zochten. Die zijn op een gegeven moment, toen ze aan de 65-jarige leeftijd kwamen, hier naar Bizetpad gegaan. Ze hebben 50 jaar naast elkaar gewoond en zijn zo met de Noorderzon vertrokken. Geen goeiedag gezegd. Was de enige uitzondering, maar de rest was een straatje van 12 huizen, aan twee kanten 6.
Dat was die Oranje Nassaustraat?
Dat was die Verlengde Nassaustraat.
Verlengde Nassaustraat,
dat,
ja.
Is in de, vanaf de Heren Singel gezien, de tweede zijstraat in de Os- en Paardenlaan, aan de rechterkant.
Oké.
En dat liep toen dood op de spoorsloot. Dan had je de volkstuintjes van de spoorwegmensen. En dan had je het spoortje. En het spoortje, dat waren dus letterlijk de rails en de wissels, waar dagelijks de locomotief met een aantal vrachten van wagens achter zich aankwam. En dat werd daar, zeg maar, overgeladen. Dat ging van de trein op die tussenstations, zeg maar, die daar stonden. En ook heel veel brandstof, hè. Daarvoor reed hij dan door. Dan stak hij in de bocht bij de Javastraat de Heren Singel over. Heel leuk, dan kwam er een spoorwegman en die stond eruit met een rode vlag. Voor wie weet ik niet, 1-2 voetgangers of een fietser. Maar hij kwam er niet aan. En dan reed die locomotief, of hij duwde ze dan meestal, tot langs het water van de Heren Singel. En dat was tot aan de zeilpoort.
Oké.
Daar stond ook nog een kraan en die pakte het dan soms weer over, tot het ook weer op dekschuiten ging.
Daar ging u als kind naar kijken?
Daar was je altijd bij betrokken.
Dat was leuk voor je.
Dat was, want je had daar ook het balkengat. Dat waren omgezaagde bomen. Die lagen daar een 30 jaar in het water. En dat was van de houthandel van Hoeken.
Hoeken?
Van Hoeken.
Van Hoeken. Oh, hey.
En dat
Hoeken
was zoiets als Noordman.
Oh, ja.
Alleen van Hoeken, die zat op de Lage Rijndijk. Althans, de houtvoorraad lag daar. En het bedrijf zelf was, als ik het goed weet, voor een deel in de Munnikenstraat.
Oké.
Het was ook een heel gezond bedrijf, zoiets in de geest van Noordman, wat ik net zei. En ja, daar was je dikwijls.
Dat was leuk en, voor jongens om te spelen.
Met die balken en alles, dat lag dan weer tegen de begraafplaats aan.
Met wie was u daar dan?
Met die jongens uit de buurt.
Oh, uit de buurt.
Ja, het was een kinderrijke buurt wel.
Ja?
Ja. Dat ja. Viel allemaal erg. Mij die had altijd wel vriendjes om te spelen.
Ik kom even terug ook op de gezinssituatie. Want u bent van de Uiterste Gracht verhuisd naar de verlengde Nassaustraat. Mm-hmm. Nu zeg ik het goed. Wat voor woningen waren dat? Hoe hoog waren dat grote woningen? Hoeveel kamers zaten daarin?
Ja, hoe moet ik dat nou vertellen? Het waren wat woningen die daar stonden, neergezet bij de uitbreiding van de stad. In het eind vorige eeuw, of twee even terug.
19e eeuw, ja.
Dus dat was een voorkamer, moet je zich maar voorstellen. En een achterkamer, wat dan de woonkamer was. Ja, zou ik het eventjes op een platte grond zetten? Dan
dat mag u doen, dan moet u het erbij vertellen voor het apparaat.
Teken ik er zo eventjes uit. Mag ik het hierop doen?
Hier mag u het op doen. En dan mag u vertellen wat u tekent, hè? Want dan horen we het ook hier.
Ja.
Is het zo duidelijk voor
alles? Ja hoor. Ja.
Als een paardlaan. De verlengde Nassaustraat. De eerste was de Mecklenburgerstraat. En dan liep die. Dit is de Heeretsingel. En die liep hier met een bocht naar de Zijlsingel. Het huis had een voorkamer. Een achterkamer. Hier zat vroeger een bedstee tussen.
Ja, ja. Oh ja.
Maar die is eruit gesloopt. Dat zijn twee deuren geworden met glas in lood.
Oh ja.
Erg mooi overigens. Naast deze kamer de gang. Die liep door tot waar de woonkamer begon. Dus de woonkamer was groter dan de vorm. Dit was een stukje gang. Hierin was het toilet. Nog een oude plee. En maar water moest je er maar doorgooien. En dan die woonkamer, die was nog iets langer, laat ik zo zeggen. Ik zal me wat zwaarder tekenen, wat meer zicht. Dus de gang is dit, was dat de woonkamer en dan zat daarachter het keukentje. En dat was het plaatsje.
Ja. Ja,
met een stukje tuin. Hmm. In mate gedacht, ik denk dat de kamer 5 bij 5 meter was, vierkant. De voorkamer ging een meter vanaf, dus die was 5 bij 4, omdat de gang daar langs liep. En de wc daarin was. En dan achter de kamer had je de keuken. En er ging ook nog, er ging van de kamer niks af. Die bleef dezelfde grootte, dus die was 5 bij 5. Dan had je nog wel een opening naar de keuken, die eigenlijk in het verlengde van de gang lag. Dus hier zat het keukentje nog achter.
Hmm.
Ja, lag het.
Ja, en dan boven hoeveel slaapkamers?
1.
1.
Dat was alleen hierboven aan die voorkant. Dat was de slaapkamer van mijn ouders. En wij lagen met 3 jongens op de zolder.
Oké. Ja. Dus eigenlijk beneden had je een voorkamer en een woonkamer en een keuken. En boven had je 1 slaapkamer en dan had je nog de zolder.
En de zolder.
Ja.
Ja. En daar stonden 3 bedden naast elkaar. Ja, dan lag je met z'n drieën. Dan was de ene nakomertje. Want je scheelt 12 jaar met mij.
Ah ja.
Dus dat was niet direct. Ik ben daar met de broer die op mij volgde. Groot geworden, laat ik
hoeveel
het zo maar zeggen.
Hoeveel jaar zat daar tussen? Tussen u en uw oudste
broer? 4 jaar.
4 jaar. Oh ja.
Ja, dat was 4 jaar.
Oké. En even terugkerend over de gezinssituatie. Wat voor werk deed uw vader?
Mijn vader was filiaalhouder in de tijd van de coöperatie.
Ah ja.
Ik weet niet of dat u iets zegt.
Nee, vertel eens, wat is dat?
Een inkooporganisatie, zeg maar, van winkeliers.
Ah ja. En wat voor rol speelde hij daar? Wat voor functie?
Dat was een kruidenierswinkel.
Ja, en hij was filiaalhouder, hè?
Hij was filiaalhouder. Ja.
En dat was dus bij de co-op.
Ja.
Ja, een kruidenierswinkel.
Die... Daar heeft hij ook nog bij Albert Heijn gezeten. Dat weet ik ook nog, maar vraag me niet van tijd. Ik weet alleen dat de mensen toen gevochten hebben voor een redelijk aantal uren per week te werken. Want als die zaterdag 's nachts om 1:30 of 2 thuis kwam, dat was heel gewoon. En was een half uur eerder, dan had hij een vroegertje.
Zo.
Op zaterdag. Ja. Deze mensen hebben zich ingezet naar de hand om die winkelsluitingswetten door te krijgen, die nu weer helemaal ondersteboven is gehaald.
Ja, ja, ja.
Maar dat was van, voordat ik me bewust werd hoe dat allemaal speelde. Maar dat was al toen op de uiterste kracht en ik er al was.
Ja.
Gooi dat ding er maar af hoor,
nee.
Als je er last van hebt.
De boom zat even goed, niet goed. Is goed, klaar.
Ja, je vader was dus filiaalhouder bij grotere kruidenierszaken.
Ja.
Op een gegeven moment heeft u iets verteld in het vorige gesprek. Kon die daar niet mee doorgaan? Kunt u daar iets over vertellen?
Nou, ik was 4 jaar. En toen werd hij ineens door een ziekte getroffen. Wat zich liet aanzien kennelijk als een flinke kou gevat. Maar dat bleek reuma te zijn. En dat heeft zich nooit meer hersteld. Hij is 33 jaar lang daarmee behept geweest. En toen is hij overleden.
Dat is nogal wat.
Ja, dat was heel wat.
Want hoe oud was hij toen hij overleed?
Op zijn 65e verjaardag is hij begraven.
Oh.
Ja, een paar dagen eerder is hij overleden. Ja.
Dus het was een jonge man van voor in de 30 toen hij al ziek werd.
Ja.
En hoe was dat in die tijd om arbeidsongeschikt te zijn? Wat betekende dat voor uw familie?
Voor de familie, die vonden dat natuurlijk erg, laat het zo maar noemen. Mm-hmm. En die hebben daar altijd het nodige aan gedaan om dat leed, als je het zo moet noemen, toch wel wat te verzachten.
Ja.
Maar dat was ontzettend moeilijk. Want begrijp je wel, er is een heleboel aan vooraf gegaan in die zin. Er was geen inkomen meer van een werkende man.
Hm.
En de tijd toen was de man werkte en de vrouw was thuis. De vrouw werken, dat bestond nog niet. Hm. Dus dat was heel moeilijk, want het was te veel om van dood te gaan en te weinig om van te leven.
Want dat was een vorm van steun die het gezin dan kreeg?
Ja.
Kreeg u dat
heette
van de staat?
Toen het maatschappelijk hulpbetoon.
Oké.
Okay. Dat zal een staats- en vervolgens ook een gemeentelijke instelling zijn geweest. Want ik weet wel dat ik alleen verschillende keren naar mensen toe moest, dan moest hij ergens op komen draven. En dan kon hij niet vanwege zijn ziekte of door de smerige straten, de sneeuw lag of gladheid. Dan was ik de aangewezen persoon om erheen te gaan en dan was het, joh, ga jij even daarheen of daarheen? En, waar ligt dat? Was mijn vraag. Oh, dat moet je maar uitzoeken, vraag je maar. Zo ging dat.
Maar wat moest u daar dan doen? Bij die mensen?
Soms even zeggen dat mijn vader niet kon komen met redenen omkleed. Het is omdat hij ziek was, of omdat de straat slecht was, die niet kon. Want ze wilde alles precies weten.
Ja, ja.
Ja, ja.
Dat
hij niet stiekem toch...
Dat werd goed in de gaten gehouden.
Ja, ja.
Ja.
En ik weet wel dat er toen wat... vervelende situaties heeft gegeven met zijn schoonfamilie. Dus de ouders van mijn moeder. Want die moesten, en dan weet ik niet of dat eens per week of eens per maand was, maar een reeks daalden betalen om die alimentatie, die hij dus van het maatschappelijk hulpbetoon kreeg, aan te vullen.
Aha. Ja, ja.
En,
als je familie dat nodig had en je had familie die nog een klein beetje geld had, die moesten dan inspringen.
Nou, was niet eens om geld te hebben, want mijn grootvader was wel een goed metselaar. De man heeft nooit zonder werk gelopen. Maar die moest daar wel hard voor ploeteren om zijn weeksalaris binnen te krijgen.
Ja.
En als er dan voor de bedragen van die tijd de zaal er vanaf ging, dan was hij de bol.
Ja, ja, ja.
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 En de man werd dikwijls gevraagd om bij Tieleman en Drost te komen. In de weekenden, Want dan moesten de ketels worden afgehakt. En dat deed hij ook. En dan kwam een bepaalde aanslag door de stoom. En er werd een verhitting van zijn ketel. En door de leiding ga je minder. En dan werd hij altijd gevraagd om dat te doen.
Uw grootvader.
Mocht hij, ja. En dan mocht hij niet alleen naar binnen. Er moest altijd een tweede bij zijn.
Ja, dat
en die moest voor de deur blijven staan en niet iedere keer roepen. En die moest hij antwoord geven.
Ja, uit veiligheid. En,
uit veiligheid.
Ja,
dus hij daar verdiende hij dan wel bij, maar ja, aan de andere kant moest hij dat vanwege de staat zelf afgeven.
Ja.
En de ouders van uw vader, leefden die toen nog?
Die heb ik nooit gekend.
Oké.
Nee.
Wat hadden die voor achtergrond? Wat voor beroep had u?
Die kwamen uit Friesland, uit Sneek. Ik weet dat mijn grootvader daar kolensjouwer is geweest. Wat hij hier heeft gedaan, weet ik niet. Ik weet alleen van mijn moeder dat hij in het Sint Maartenhuis aan de Sint Jacobsgracht heeft gezeten.
Oké.
Maar dat is allemaal voor mijn tijd
maar
geweest.
Wat voor huis
ik weet
er
helemaal
dat?
Niks meer van.
Wat is dat voor huis, Sint Maartenshuis?
En, ze hebben een huis voor oude mannen. Oude mannenhuis.
Oude liedenhuis heet dat.
Oude liedenhuis.
Ja.
Weet maar, u wat uw grootvader naar Leiden bracht vanuit Friesland?
Ik denk werkgelegenheid.
Werkgelegenheid.
Ja.
Ja.
Want daar was niks. En dat Sint Maartenshuis, dat was een katholieke instelling. De mensen waren van katholieke zijde. Dus ik vermoed dat dat allemaal samenhangt, maar daar heb ik nooit de juiste van gehoord.
Nee.
Ja, oké. Ik kom op het geloof straks nog even terug. Maar ik wilde nu even nog wat meer vragen over die situatie nadat uw vader dus arbeidsongeschikt werd. Uw moeder, heeft zij ook nog toen het gezinsinkomen aan kunnen vullen? Of,
jawel, maar dat moest ook onder de dekmantel blijven. Hè? Want officieel moest dat worden opgegeven.
Ja, ja.
Ieder dubbeltje en ieder kwartje wat werd verdiend, dat moest opgegeven worden.
En dan weet je er eigenlijk geen cent beter van.
En daarvan, toen werd ik groter en natuurlijk wat wijzer, heb ik het bij je gek. Je hebt niks verdiend, dat ze de ik maar krijgen. Je moet er hard voor werken, mensen 24 uur van de dag achter het naaimachine om goed te verstellen. Ik weet nog, aan de overkant bij ons woonde een kapster. En ja, die had op een gegeven moment wel wat kleding knopen eraf of winkelhaken erin en weet ik wat. En dan kwam ze bij ons brengen, mijn moeder repareerde dat. Die was daar zeer kundig in, moet ik zeggen.
Ja.
En daar kreeg ze wat geld voor. Niet overdaad, zeg maar.
Het hielp allemaal een beetje mee.
Dat mocht niet naar Leiden.
Nee,
dat begrijp ik. Ja.
Dus,
ja.
Want het is voor mij eigenlijk, toen ik ouder werd, voor mij ook de drang geweest om na de lagere school niet door te leren, maar aan het werk te gaan.
Om te helpen met het gezinsinkomen. Daar komen we zo ook nog op terug. Maar hoe was de sfeer in het gezin? Werd die erg beïnvloed door uw vaders ziekte?
Nee.
Nee?
Het was heel goed.
Oh. Ja.
Ja.
Ja. Want voor uw moeder denk ik ook wel...
Zwaar.
Zwaar, ja. U zegt het
heel
precies
zwaar.
Goed.
Want wij konden geen knoopje van zijn overhemd meer vastmaken.
Ah, ja.
En dat was helemaal verkeerd.
Ja,
alles eigenlijk. Zijn
schoenen
aantrekken, zijn jas aandoen. Stropdas omdoen. Ik viel maar in, helemaal lang kleden.
Werd hij daar niet heel somber van zo?
Dat weet ik niet. Ik veronderstel natuurlijk wel dat in het begin voor hem heel zwaar is geweest.
Mm. Maar wel een goede sfeer toch in het gezin?
Is altijd gebleven.
Ja.
Ja.
Dat is knap.
Ja.
Ja.
Het is altijd geweest.
Kwamen er ook wel mensen over de vloer, vrienden van uw ouders?
Veel.
Veel?
Ja. Dat kwam ook mee doordat ze waren eigenlijk altijd thuis. Dus iedereen die aankwam, ongeacht de tijd of de dag, die vond iemand thuis.
Ja, dus dat was gezellig.
Was het ook?
Ja.
Ja.
En ik kan me voorstellen voor uw vader ook wat afleiding.
Nou, in het begin... is er een neef van hem geweest, die naar hem toe kwam ook regelmatig en zei, joh, jij moet wat gaan doen, want zo gaan zitten kijken of de ochtend de avond haalt, dat is geen goede zaak. En die heeft hem toen bewogen om wat te gaan figuurzagen.
Ah.
En dat werd toen deeltjes uit triplex zagen, wat je in elkaar kon gaan zetten, waar je schemerlamp van kon maken bijvoorbeeld. Of anderzijds kapstokjes voor kinderen met de zeven dwergjes erop die er allemaal uitgezaagd werden. Die mocht ik dan verder voorzien van kleur. En dat was al een heel groot deel van wat thuis zou gebeuren.
Juist, ja.
Dus 's avonds werd daar gefiguurzaagd. En vader zat aan die kant van de tafel. Dat ging dan nog met zijn handen, dat hij dat net zo vast kon houden.
Ja, mooi
zo. Zie je nog zo die handen zitten. En dan zat het plankje liggen. Dat was een stukje wat je aan de tafel moest zetten. Naderhand, dat is weer een hele poos verder, kreeg hij een figuurzaagmachientje. Want om de hoek van de Nieuwe Rijn en de uiterste gracht had je de firma Verbeek. Ze hebben nog lange tijd een Zoetwoudse weg gezeten, ook als houthandel. En de oude heer Verbeek was natuurlijk ook met het lot van mijn vader begaan, want die heeft hem in zijn goede tijd ook gekend. En toen mijn vader wat ging figuurzagen, had hij daar hout voor nodig. En die is toen naar Verbeek gegaan. En Verbeek zei, jij komt maar langs als je wat nodig hebt. En dan maken we dat wel in orde. En dan kreeg hij dikwijls een stukje striplex van.
Ja.
Zodanige grootte dat daar het nodige mee gedaan kon worden. En een zoon van die oude heer Verbeek begon toen voor zichzelf. Die werkte voor vreugelscholen, zeg maar.
Voor?
Vreugelscholen.
Vreugelscholen, ja. Ja, anders hoor ik het niet terug.
Ja. En bijvoorbeeld van die pretpennetjes waar ze plaatjes mee uitprikten.
Ja, ja.
Die pennetjes moesten allemaal gemaakt worden. Er werden ook figuurtjes gezaagd van boerderijen. Dus koeien, kalven, schapen. Vul maar in. En dat werd dan op een plaatje gezet. Maar een voetje aan het beeld zat als ware,
ja,
eronder gezet. En in een plaatje werden twee openingetjes gezaagd. Dan paste dat zo in.
Ja, ja.
Juist, en dat kon dan. Nou, dat was dan ook voor die school. Nog meer dingen maar in wat erin te vullen was. Soms repen papier snijden met een snijapparaat. En dat werd toen betaald door Verbeek. En dat hield in dat de helft van wat ik kreeg van maatschappelijk hulpbetoon werd natuurlijk ingehouden.
Juist, ja.
Door de jaren heen is dat nog wat verder gegaan, want hij kon zich wel op zijn fiets heel makkelijk bewegen. Dat waren zijn benen.
Ja.
Het was vooral zijn armen en zijn handen.
En zijn benen ook.
Ja.
Want lopen, dat was er niet bij.
Maar fietsen
bijna niet. Maar fietsen ging best. En toen is hij nog een aantal jaren te werk gesteld geweest in de Groene Steeg bij, hoe heet die instelling, Zwitserland, wat nu de zeilbedrijf is.
Oh, oké.
Een gemeentelijke. Nou, ik weet de naam niet.
Nee, maar dat is ook niet zo belangrijk. Maar in ieder geval, daar kon hij. Was dat ook met houtwerk of waren dat andere werk?
Dat was ook met houtwerken, ja.
Ja.
Ja, nou, dat soort dingen meer.
Oké, dan zullen we het daar eens even laten rusten. Ik ben ook wel benieuwd, waar ging u naar school?
Vlakbij huis, in Rusthoflaan.
Rusthoflaan.
Zoals een paardenlaan, een klein stukje de Verlengdaanse straat dan. Die kan doorlopen naar de Nassaustraat. En dan had je rust voor aan.
Dus je hoeft er niet ver.
Nee.
Zaten uw vriendjes ook uit de buurt?
Ja. Ja, ook van ver weg, maar ook vanuit de buurt. Ja.
Vond u het een goede school? Vond u het leuk op school?
Ik heb het er best een zin gehad. Ja.
Ja.
Het,
en nou.
Ik heb er niet meer tegen zin gezeten.
Oh, dat is fijn.
Nee.
Dat is fijn.
Ook bij geen enkele juffrouw of meester, zoals dat toen heette.
Hmm. Ja.
Het is allemaal best geweest.
Goeie herinneringen aan.
Ja.
Hmm. Ja.
Ik heb er zelfs ook nog foto's.
Oh, daar gaan we straks even naar kijken.
Zeker, ik vind het leuk. Ja. Ja. En na de lagere school bent u naar de ambachtsschool gegaan?
Ja. Ja.
Begreep ik uit wat u net vertelde.
Toen ben ik naar de ambachtsschool gegaan, nou, dat is een miskleur geweest.
Ach. Hoe dat? Dat
had ik helemaal geen zin in.
Geen zin in?
Nee, want dat is weer een stukje terug. Ik wist al op heel jonge leeftijd wat ik wilde.
En dat
was naar de kunstacademie. Nou ja, ik hoef niks te vertellen. Daar was geen geld voor.
Ja.
Bovendien, ik kwam dus uit een christelijk gezin, was dat op zijn minst de duivel verzoeken. Want dat kon niet zo goed samengaan. Hè. Kunstenaar was toch wel een aparte groep mensen die echt wel voor plezier in de wereld leefden. Dus dat kan niet doen. Hè. En met vrouwen omgaan. Ja, nee, dat kon niet.
Oké, okay. U vertelde net uw moeder. Ouders van uw vader waren oorspronkelijk katholiek, maar het gezin was protestant-christelijk, begrijp ik hieruit.
Nou, mijn vader, die was dus katholiek en mijn moeder was gereformeerd.
Oké. Okay.
Grotere tegenstellingen kon je niet hebben.
Twee geloof op één kussen.
Ja, maar dat ging daar best.
Goed zo.
Ja. Ja, dat ging er heel goed.
Heel goed. Ja. Maar het gezin, ging u naar de kerk? En welke kerk was dat dan?
Uiteindelijk heeft mijn vader dus voor de kant van mijn moeder gekozen. En ik weet dat er heel in het begin is daar een klein beetje reuring over geweest met zijn familie. Zijn oudste zus maakte daar wel wat bezwaar tegen. Maar het heeft nooit geleid tot een breuk.
Nee.
Dat zou maar noemen. Eigenlijk tegenovergestelde, als er bij hun iets aan de hand was op kerkelijk gebied, bijvoorbeeld zijn oudste zus was 40 jaar in dienst bij Klos en Leenbrugge. En dat werd dan ook officieel in de kerk herdacht, dus die ging naar de Hartenbrug. Want zij woonde in die parochie van de Hartenbrug, de Volmolengracht. Die stelde er prijs op als zijn kinderen, dat was mijn vader, er ook bij waren.
Mooi. Ja, dus dat was eigenlijk de tijd vooruit, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, heel eind.
Ja, mooi.
Een heel eind. Ja.
Ja. En waar ging u met het gezin ter kerke?
Met mijn moeder ging ik altijd mee. Ja, ik praat daar vanaf dat ik een jaar of 6, 7 was, hoor.
Ja.
Naar de Oosterkerk. Die is er niet meer, op de Herengracht.
Oké. Okay.
Want die is toen losgewijkt van de gereformeerde kerk. Dus die is ook wat ruimer gaan bekijken. Ja, en daar ga je dan mee totdat je aardig op eigen benen komt te staan. En dat was ik al vrij vroeg, 12, 13, 14 jaar. Ja, je moest alles zelf aanpakken. En je werd niet gestuurd. Het was noodzaak. Dus joh, ga jij dit of dat even doen? Nee, was er niet bij en kan niet, bestond niet.
Hmm.
Nee.
Nee. Dus bent u wel in die kerk gebleven zelf? Of
Ja. Dat zeker wel. Ja, is eigenlijk een stuk ook van je achtergrond wat je hebt meegekregen. Want een hoop jongens van school en ook uit de buurt, die gingen naar de zondagschool. En die was er dan van 1 tot 2. In de toenmalige school Annemarie Singel. Bij de Prins Frederikstraat. Zegt u dat wat?
Ja.
Daar had je de gemeenteschool. En daar was de zondagse zonderschool. Nou, daar ben ik een paar jaar ook op geweest. En dan kreeg je officieel met kerst en zo. Zeker met afscheid. Een boekje en een herinnering. En dat was zo'n klein zakbijbeltje. Ik heb nog. En een aantal van de jongens, die dus ook bij ons uit de straat kwamen, die gingen toen 's middags op zondag ook nog weer naar een jongelingsvereniging. En dat was in het gebouw Prediker in de Jan Vossensteeg.
Hmm, juist.
Dat is er nog. Tenminste, de steen in de gevel.
Ja.
Het gebouw erachter. En toen is mijn moeder naar een van de jongens toegegaan en zei, joh, is dat wat voor Piet? Zouden jullie mee willen nemen? Nou, ik weet wat ik eerst zei van, hé hoor, ik wil gewoon zelf wat doen. Want ik had mijn vertier altijd wel met het maken van bouwplaten. En ook figuurzagen en dingen in elkaar flansen. Dus dat ging allemaal door, maar ik kwam op die vereniging terecht op zondagmiddag. Dat was dan van 12 tot 14 jaar de knapenvereniging. Van 14 tot 16 de jonge lieden. En van 16 tot deze leeftijd, zeg ik maar, had je de jongelingsvereniging. Is opgericht in 1861. In 1961 bestond het 100 jaar. 10 jaar daarvoor heb ik zelf nog in de Rustumcommissie gezeten. Want, even kijken hoor of ik het goed zit met de datum. Ja, 10 jaar daarna, in 1961, is het officieel opgeheven.
Ach, dus het is maar, 100 jaar geworden.
Nog langer eigenlijk, want ja. Na die periode had je de zogenaamde oud-ledenvereniging.
Ah.
En ik moet even, wat je, ik heb wat last van mijn oog. Dan moet ik overigens naar voren naar de oogarts. Maar goed. Dat is uiteindelijk zo geweest dat van die oud-ledenvereniging ben je met een aantal mensen om blijven gaan. Tot op vandaag de dag.
Dus u heeft heel goede en langdurige vriendschappen overgehouden aan de prediker.
Ja. Ja. Ja.
Dat is altijd mooi.
Kom, en, we, ja. De kinderen die kennen de jongens ook. Bij de naam van oom Sam, oom Hans, oom Wim. En zo is dat gegaan. Want die hebben nooit anders gekend dan die hoorden erbij.
Ja.
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 Ja, dus dat heeft uiteindelijk een hele positieve rol gespeeld in uw leven.
Ja.
Ja. Ik ga even terug naar die ambachtsschool waar u met lichte tegenzin naartoe moest. Want u werkte wel graag met uw handen, maar u wilde creatief daarmee werken eigenlijk. Ja.
Nou, ik moest niet. Ik wilde daar eigen beweging naar die ambachtsschool. Maar en mijn ouders hadden gezegd, ja joh, maar daar kan je ook bruggen en huizen tekenen. En, want ja, ik wilde naar een academie, dus voor die mensen was een begrip. Hij wil in zijn algemeenheid schilderen tekenen. Dus zij dachten, dat zie je daar ook. Dat was helemaal niet het geval. Dus dat was voor mij al de grootste tegenvaller. En dan kreeg je te maken met dat je langs de lineaal tekeningetjes en berekeningen moest maken. Dat, nou ja, dan komt er ook nog een beetje een generen bij voor als je afgaat. Dus ik heb dat maar afgemaakt. Ik heb een diploma gehaald. En mijn vader stond zo goed en zo kwaad als het ging beneden. Want boven was de diploma uitdrukking. De man kon niet erboven, er was geen lift, die stond beneden. Ik zie nog zeker die rol papier in mijn handen. Ik zei, nou kijk ik mijn leven lang geen spijker en geen hamer meer aan. Dat was de eerste confrontatie. Ja.
Want u was u een jaar of 15, 16 zo?
Ik ging van de lagere school weg toen ik 13 jaar was. Officieel was dat 12 jaar. Maar de oorlog speelde mee.
Ah,
ja. Want wij hadden maar halve dagen school gehad. Die moffen lagen in onze school, dus we moesten het ander delen.
Oké.
Dus er kwam 13 jaar bij, hoewel het laatste jaar. Die ging alleen nog wat om eten te halen. Nou,
dat was natuurlijk de hongerwinter toen die 13 was. Ja.
Kreeg je zoek, ging een velletje andijvie in. Dat was
water. Ah.
Ja, ben je nooit vergeten.
Ja.
Maar goed, dat is verleden tijd.
Ja, hoewel kwam u als gezin die oorlog door met honger op het laatste, hè? Dat gaf u net aan, maar nou, andere dingen meegemaakt?
Daar zaten dus ook weer voordelen aan in die zin. In Katwijk hebben die moffen alles gesloopt langs de zeekant. Die Witte Kerk, die weet u er wel.
Ja,
nou, dat was het enige wat is blijven staan. Alleen de helft van de toren was eraf gehaald. Maar wat daar omheen lag, is allemaal weggebroken. En hoe weet je dat dan wel? toen mijn vader in het ziekenhuis lag, had hij een Katwijkse man bij hem liggen. Ook behept met reuma, maar in veel mindere mate. En dat was een visserman.
Ha.
En nadat die man uit het ziekenhuis was ontslagen, is hij altijd contact met ons thuis blijven houden.
Hmm.
En dan was hij een week weg. En dan kwam hij thuis, vrijdags of zaterdags. En dan kwam hij bij ons een maaltje vis brengen.
Oh, wat leuk.
Ja.
Nou, ik heb nooit meer zulke grote scholen gezien als toen. Dat waren zulke joegels voor.
Hmm. Ja, ja.
Die hingen aan alle kanten over je bord heen.
Heerlijk.
Mijn moeder, ja, die was er bedreven in om dat klaar te maken op alle mogelijke manieren. Dat had ze ook weer van de Katwijkse mensen gehoord en weet ik wat. Maar een andere bijkomstigheid, in de oorlogstijd moest Teun Hoek, ook een bekende vishandelaar, van Katwijk verdwijnen, want zijn huis werd gesloopt. Teun woonde om de hoek van de Duinstraat en de Varkenvisserstraat. En die kwam nu om de hoek van de Ossenpaardenlaan en Verlengde Nassenstraat te wonen. Want daar had hij een grote plaats achter.
Hmm.
De vissersvloot mocht, zij het beperkt, nog wel blijven varen. Moest blijven varen in het land van die moffen. Want die moest ook vis hebben.
Ja, hmm. Ja.
Dus Teun Hoek als groothandel in vis betrok die vissen. En vroeg op een gegeven moment aan mijn vader, joh, zou jij dat weg willen brengen? Want zijn eigen zoon kon dat niet doen, want die zou gepakt kunnen worden.
Mm.
En omdat mijn vader op de fiets vrij goed uit de weg kon, ging die naar alle mogelijke klantjes de vis van Teun Hoek brengen. En hoe gebeurde dat? Mijn moeder had allemaal tasjes gemaakt. En dan ging hij er via dit stuur en via die kant van het stuur. En soms nog meer. En achteraan de vis met haakjes.
Ja.
En dan reed hij de hele stad door. Om weer weg te brengen voor Teun Hoek. Dat heeft geresulteerd in dat wij de hele oorlog te eten hadden.
Ja. Veel vis.
Althans wat vis betreft.
Ja.
Er is geen vissoort die ik niet gegeten heb, geloof ik.
Ja, maar ja, gezond.
Nou.
Ja. En daarnaast is mijn vader twee keer, ook op de fiets, naar een zus van mijn moeder geweest, die in Oud-Karspel woonde.
Zo,
in Noord-Holland.
Best ver.
Ja. En dan ging die erwten en bonen en weet ik wat halen. Een goede bijkomstigheid was ook nog, hij had een vrijbewijs voor zijn fiets. Op doktersadvies was dat en die was de ortscommandant hier ondertekend dat zijn fiets mocht niet gevorderd worden.
Nee, oké. Okay.
Het was zelfs zo dat hij regelmatig nieuwe banden daar omheen kon laten zetten.
Oh,
dat was wat.
En ik had een oude fiets van een neefje van me. Dus ik kreeg de half verslijten banden om mijn fiets.
Ah.
Die gingen we dan samen omgooien. En hij had nieuwe banden op zijn fiets. Dus ik kon dikwijls met hem mee.
Ja.
Nou, ik ben heel wat keren mee geweest naar Haarlemmermeer om tarwe te halen. En daar bakte mijn moeder dan weer brood van.
Ja.
En zo ging dat.
Ja.
Ja.
En zo zijn we zeker die laatste oorlogswinter doorgekomen.
Ja. Ja, ja, nou dat was wat in de stad als Leiden.
Dat was heel wat. Ja.
Ja.
Maar heeft u ook angstige tijden gekend in de oorlog?
Jawel, met dat bombardement in december 1944. Die willen niet zoveel bij ons huis vandaan.
Mm-hmm.
Ja.
Misschien voor mensen die dat niet weten, dat was een bombardement in 1944 door de geallieerden, neem ik aan.
Ja. Mm. Ja. Bij het spoortje naast ons, toen, die weg nu, alleen de naam herinnert me nog aan het heet daar nu de Spoorstraat. Die Duitsers hadden toen dat geheime wapen en dat was de V2, 2-1 of V2, ik geloof de V2. Dat kwam aan op het Centraal Station. Van het Centraal Station werden die op andere wagons overgezet. Dat gebeurde onder de kap. Was dat vanuit de lucht niet waarneembaar. En dan werden ze getransporteerd naar het spoortje bij ons. Want dat was een aansluiting op de grote lijn.
Ja.
En er was ook nog een aftakking naar de gasfabriek. Voor kolen. Die van de station kwamen. Die kon daarheen. Die ging dan langs het zwarte pad. En de andere lijn liep dus door naar het spoortje bij ons. Dus wij kijken van achteruit de straat, zeker van bovenuit het raam. Zo op dat spul wat er allemaal stond. Wel afgedekt onder zeilen. Maar we konden zien wat het was. En die werden s'nachts overgeladen. Dan kwamen de diepladers. En die stonden dan allemaal op de Heerensingel. Het stuk tussen zeg maar de Kooilaan en de Zeilpoort. Die reden dan achteruit het spoortje op. En dat is een portaalkraan. Ik kan het dus even laten zien in het boek. Die stond dan over die rails heen. En die tilde dat ding van de spoorkraan af. En dan ging die met de kraan opzij. Op de dieplader. En dan ging de wassenaar. En hij was afgesloten.
Ja, vandaar dat het voor de geallieerden een
doelwit was. Nou, de Engelsen bijna aan. Want die dingen die zijn op verschillende plaatsen in Engeland gevallen. En hebben daar behoorlijke schade aangericht.
Ja.
Dus daar kwamen ze naar zoeken. En 10 december. S'morgens, 9:50. Op zondagochtend.
Oh, dat weet u nog zo goed.
Ja.
Dit gegrift.
Tim was blij, zie ze nog aankomen. Ze cirkelden met z'n vier achter elkaar. En dan ging je kijken. Hè. Want als ze sirenes gingen voor luchtalarm, gingen niet naar binnen. En buiten kijken wat er aan de hand was.
Echt waar, ja.
Ja.
Je was net zo veilig buiten als binnen. In feite.
Of je was veiliger buiten, je kon makkelijker weg.
Ja.
En de zondagmorgen, mijn broer en ik stonden voor het raam te kijken. Joh, ze gooien wat uit. Ja, nou direct voorstel op een paar forse dreunen. Ruit kapot. Nou, dat was echt wel. En mijn moeder zat met de jongste, die was toen 1 jaar, die was 43, in de kamer de fles te geven.
Ah.
En mijn vader lag dus nog op bed, die stond er wat later op. En ja, nou hoorde al heel gauw dat er waren bommen gevallen in de Sophiestraat en in de Alexanderstraat. Joh, ga jij even kijken bij tante Cor. Tante Cor was de zus van mijn moeder. Die woonde in de Sophiestraat. En schijn tegenover het huis waar zij woonde, was de bom op een ander huis gevallen.
Ach.
Andere kant van de straat. Dat, ik kwam er aan. Maar nagaan was je 12 jaar.
Ja.
Hoe dichter je wijk kwam, hoe meer je op stukken dakpannen en glas en weet ik wat liep. Door rook, ook nog. En ik hoefde niet te bellen, want de deur lag eruit. En ze hadden de keuken, ze woonden op een bovenhuis. Boven. En dat was dus naast de trapopgang. Nou, ik zie het nog zo voor me, daar hing de strijkplank tegen de kant aan. Die was zo uit de keuken geslagen.
Huh?
Potten en pannen allemaal over die trap. Dat me net als een kat wil eigen. Ik open zo naar boven toe. En zij stond daarboven, met kind op de arm. Ik kon niks meer zeggen.
Van schrik.
Ja. Die was in een shocktoestand.
Ja.
Nou ja, even kijken. Hoe is het? Helpen kon ik niet. De straat liep inmiddels al met een aantal mensen en van de luchtbeschermingsdienst. Toch zie je dat zij nu niet om een scheerzijp op zijn snuit. Oh. Ja.
U ziet het helemaal voor u.
Oh ja, ik kan het nog zo uitrekenen.
Ja.
Ja.
En toen ben ik naar huis gegaan. En gezegd, ja, dat en dat is er aan de hand, maar er is gelukkig van de kinderen niemand gewond. En tante Coronaam Koos ook niet. En ik moest zeggen dat ze gaan naar oom Koos' ouders. Die woonden in de Koolstraat.
Koolhof?
De Koolstraat. Ja, dat is een... Ja, hij is er nog, de Koolstraat.
Ja.
Dat is Koolhof? Vanaf... Als je nu vanaf de Oude Herengracht de brug overgaat naar de Lange Gracht... Dan is het de tweede zijstraat. De eerste was de Brandewijnsgracht. De tweede zijstraat links.
Hm.
Dat is de Koolstraat. De verbinding tussen Langegracht en Oude Singel.
Hm.
Dat is nu net nog eens een keer. Ja.
Ja.
Ook zoiets.
Maar in ieder geval, ze kon bij familie kon ze ondergebracht worden.
En wij zijn toen weggegaan. Was het die zondag? Ja, geloof het wel. Naar het poortje op de Uitersgracht.
Maar waarom ging u weg naar het poortje in de Uitersgracht? Uw huis was ook beschadigd? Of?
Nee, maar er waren geruchten dat ze terug zouden komen, want ze hadden misgehoord.
Oké. Ja, ja.
En die geruchten waren er al heel gauw van, jongens, maak maar dat je wegkomt, want ze komen gegarandeerd terug, want er is van die moffen niks vernield.
Juist, ja.
Dus we zijn weggegaan. Drie weken.
En u heeft 3 weken daar, en woonde u dan bij familie, of hoe was zo zat dat?
Dat was bij tante Rika. Dat was een zuster van mijn grootmoeder, dus een oud-tante van mijn moeder, in het eerste huisje in het Sophiaboortje, op de Uitersgracht.
Ah, daar woonde meer familie van u, of?
Ja. Een kleintje verderop woonde ook nog een broer van ze. Oma Kees, tante Griet. Staat allemaal nog in het boek. Ja, dat is een verhaal op zichzelf, laat ik het zo maar noemen.
Ja.
Want we kwamen daar in dat huisje. Nou, je moet zich maar voorstellen dat dat kleiner was als hier. Ik denk van ongeveer hier, deze kolom tot het raam. De kamer zal deze breedte gehad hebben, misschien nog iets smaller. Er stond daar achteraan rechts de bedstee en daarnaast had je een kast. En dan direct een deur daarnaast, was de deur naar een halletje, wat 1,5 meter in vierkant was, met een tappunt voor water. Nog boven een emmer in dat halletje, kootje met koekeroetje. En in die hal had je dan nog een derde deur voor de trap naar boven. Nou, dan kwam je boven en stond je gelijk onder de dakpannen.
Ja,
dus dat is wel een bekimmering, maar een klein huisje.
Ja. 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 En daar kwam je dan als gezin van 5 nog even bij. Ja.
Ja. En dat is allemaal gegaan.
Ja. Dat ging allemaal. Ja. Ja, want u had veel contact ook met die familie, ook door het jaar heen?
Ja, dat was een vast ritueel van mijn moeder. Op dinsdagmiddag ging ze naar haar moeder toe. Die was dan net naast het poortje.
Oh ja.
Dat was nummer 32 en het poortje, dat had geen nummer, Sophia poortje. En dan nummer ik daar weer verder. En daar ging zij dus iedere dinsdagmiddag naartoe.
Ja.
En als wij dan uit school kwamen, dan was het, joh, kom maar naar het opbrengen. Nou, dat heb ik al gekend vanaf. Voor de Tweede Wereldoorlog.
Ah. Ja, ja, ja.
Zo lang.
Ja.
En dat heeft ze altijd, zolang haar ouders leefden, volgehouden. En naar tante Riek ook. Alleen in de oorlogstijd is dat voor tante Riek veranderd. Die ging altijd met feestdagen naar Rotterdam, Hilligersberg. Daar woonde een broer ook van haar. Maar sinds het bombardement op Rotterdam in 40 heeft ze dat niet meer gedurfd.
Mm.
En toen hebben mijn ouders gezegd, kom dan met feestdagen bij ons.
Ah ja.
En dat is altijd zo gebleven.
Ja, dus ze was een hechte familieband wel.
Ja.
Ja.
Ja. Totdat zij overleed. Het was geloof ik 91.
Oh, ja.
Precies.
Ja, mooi. Want hoe werden die feestdagen gevierd? Kunt u zich dat nog herinneren?
Heel gezellig, omdat als eerste, ja, ze hebben te gebruiken en neer te zetten. Maar 's morgens dan ging alles naar de kerk om te beginnen. Laat de kerstmis even pakken. En mijn moeder had dus ook een vast patroon. Vrijdagsmiddags ging ze bakken.
Oh.
Want wij hadden nooit gekocht koe. Dat had hij zelf gemaakt. Dat was. Dat was zeer, zeer bedreven, laat ik het zo noemen. Ik denk dat dat een goede woord was. Dus ze maakte namelijk zelf ook taart, hè? Zo dik. Met echt roomboter en weet ik wat allemaal. En ik weet wel, als er verjaardag was, dat was de eerste koek. die altijd op was.
Oh ja?
Was gezellig.
Ze wist wel wat lekker was.
Ja, ja, ja.
Nou, dat, ik heb nooit anders gekend. Dat heeft ze altijd gedaan. En dat deed ze dan ook van feestdagen.
Ja, ja.
En dan was daar ook de verzorging van de maaltijd. Dat, dat was ook een primeur van haar om dat goed te doen.
Mm-hmm.
Dus,
maar
ja,
werden,
dat was...
werden verjaardagen ook uitgebreid gevierd met taart en familieleden in de kamer? En...
Jawel.
Ja?
Ja, ja, ja. Dan, dan zat ik het huis vol. Okay. De hele familie was er zo'n beetje. Ze hadden elke broers en zusters.
Ja.
Zo.
Nou, die kwamen zo wat allemaal. Ja. En dan, dan veel er nog dubbel.
Ja, ja,
ja. Dat gebeurde meerdere malen. Zaten op de trap in de gang.
Zo.
Ja.
Ja, 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 ja. En met kerst was het uw eigen gezin en dan tante Rika
met
later.
Tante Rika, ja, ja.
En oud en nieuw, hoe werd dat gevierd?
Op dezelfde manier.
Ah ja.
Ja. Alleen was er dan iets extra's als een glaasje punch.
Oh, punch, ja. Ja,
dat,
ja.
Dat was toen de
en grote. Oliebollen? Of
ja.
Maakte moeder die ook zelf?
Die maakte mijn vader.
Oh,
ja.
Lekker. Ja.
Dan was hij daar ook weer mee bezig. Ja, die was oudejaarsdag altijd bezig. Ja.
Even nu in de feestsfeer zijn. 3 oktober is ook zo'n Leids gebeuren, hè?
Mm-hmm.
Is dat voor u ook altijd een feestdag geweest dat u zegt van nou, dat werd ook uitgebreid door de hele familie gevierd?
In mijn jeugd is dat zeker uitgebreid geweest.
Ja?
Ja. Dan gingen we overal naartoe. We waren om 7:00 bij de geveer. Nou ja, als je de hele dag dat je met de club jongens en meiden bij elkaar van prediken, trok je overal heen. Het schuttersveld, hier en daar wat uitgeven, wat snoepen, nou, je kent dat wel.
Maar daar was ook geld voor wel om wat uit te geven? Want dat is de grap van mijn vraag. Er werd het hele jaar toch gespaard voor 3 oktober?
Ja. Nou, voor mijn ouders was dat dan niet zo geweldig. Maar dat hoefde ook niet. Want de paling kwam toch. Je kwam toch wel. En wat namen nog meer? Een zierstok, kaneelstok.
Oh, ja.
Dat was voor mijn moeder altijd het geval. En zeker mijn andere broer met zijn vrouw. Die kwamen dan ook 's middags. En... nou ja, wij waren er dan ook. De jongste jongen was er zelf thuis. En dan hadden we een uurtje gezellig bij elkaar zitten. Daarna een paling eten. En desnoods kroketten, wat ze zelf klaarmaakten. Vlees, kroketten, weet ik wat. Nee, die heeft niet veel uit handen gegeven.
Nee.
Is altijd bezig geweest.
Ja, klinkt goed.
Zullen wij dus eventjes... Meneer de Boer, ik wilde eventjes naar de tijd van na de Tweede Wereldoorlog. En dan allereerst eens vragen, je hebt je vrouw ontmoet op een gegeven moment. En misschien ook andere verloofden gehad voor die tijd. Hoe dat aspect van je leven, hoe is dat van uw leven, hoe is dat verlopen?
Want ik heb mijn vrouw leren kennen door een ander stel eigenlijk, die met vakantie gingen en met z'n drieën waren. Er was nog iemand bij. En die zochten een vierde, want met z'n drieën, en dan blijft er altijd de vijfde wiel aan de wagen. Hè. Dus dat zou doen. En toen ben ik meegegaan met vakantie en dat was in Zeist. Waar mijn vrouw oorspronkelijk ook vandaan komt, alleen toen woonde ze al lange tijd in Leiden. En daar hebben we elkaar leren kennen.
Ah.
En ja, tot op vandaag de dag.
Om het was dus een vakantieliefde eigenlijk.
Het was een vakantieliefde, ja.
Die vrij, heel erg lang heeft geduurd.
Vrij spontaan, ja.
Hoe oud was u toen?
Ik geloof 27.
Oh.
Ik weet het niet eens meer. Nee, eerder. Ik ben in 53 afgezwaaid van militaire dienst. 53, het zal 55 geweest zijn. Ik denk dat ik 223 was.
En daarvoor al eerder meisjes gehad? Of was dit is uw eerste...
Ja, we gingen altijd met jongens en meiden om.
Jongens en meiden om.
Ja, van Prediker.
Ja,
was onze uitdrukking zo.
Ja, maar dat was heel gezellig met elkaar
dat
dingen
was
doen.
Met elkaar
maar
gezellig.
Iets meer dan alleen vriendschap, verliefd worden of misschien...
Had je geen tijd voor.
Daar had je geen tijd voor?
Wel, nee.
Oh, te veel bezig met...
Ja, dat klinkt misschien wel gek, maar nee. Je was met zoveel dingen bezig.
Okay.
En dan, je gaat... Ziet een kleinzoon, 17 jaar loopt hij met mij zo'n arm.
Ja.
Je hebt het hartstikke gek. Sorry hoor, dan moet je niet inzetten.
Nee.
Maar ik ben eigenlijk altijd vrij buiten geweest. Het was gewoon leuk, het was gezellig, fijne jeugd gehad. Dan kijk ik genoegen op terug.
Ja.
Dat heb je misschien wel gemerkt.
Ja, zeker.
Ja,
dat heb ik lang volgehouden.
Ja. Maar wat heeft onbewust. Uw vrouw nou... Hoe komt het nou dat u op uw vrouw wel bent gevallen? Zo van, u bent misschien wel toch wel verliefd op haar geworden. Iets meer dan alleen maar een meisje was het.
Ja, maar je was een week met elkaar weg.
Ja.
Je bent er niet iedere dag bij elkaar. Dan proef je wat meer dan alleen maar even kijken naar elkaar.
Je proeft wat meer, wat bedoelt u daarmee?
Nou ja, je krijgt een klein beetje meer indruk van de achtergrond.
Mm-hmm.
Wat is de instelling? Gaat dat een beetje naar je zin? Gaat het gelijk op, laat ik het zo maar noemen? Dus zo is het eigenlijk gegaan.
Werd er in die tijd dan ook tijdens zo'n vakantie, als u geen antwoord wil geven, hoeft u het niet te doen hoor, maar bijvoorbeeld gezoend?
Jawel.
Oh, dat wel. Ja. Oké, ja. Dus toen u terugkwam van vakantie, dacht u van, die is voor mij. En die blijft van mij.
Daar kwam het wel op neer, ja.
En dat was wederzijds.
Dat zal wel, anders was het niet zo bij.
heeft u toen nog lang verkering gehad of bent u vrij snel getrouwd?
Vijf jaar.
Vijf jaar.
Oh. Ik was 27 toen ik trouwde.
Oh,
ah, ja, dat was het.
Ja.
Hoe kwam het dat het zo lang duurde?
Huizen.
Huizen.
Waren geen woningen, net als nu. Het is voor de jongelui nu ook wel een ramp.
Ja.
En dat was het toen ook al. Je zwierf over alleen om te kijken of er woongelegenheid was. Maar uiteindelijk zijn we toch bij mijn schoonmoeder thuis ingetrokken.
Uh-huh.
Daar hebben we een jaar of drie gewoond. En toen werden we door een vriend van ons geïnformeerd over... het te koop zijn van dit huis.
Ah, dus u bent toen...
Want zijn vriendin werkte toen bij een bouwbedrijf. En die hebben deze woningen hier ook neergezet. Die zei
in de Mozartstraat, ja.
Ja, en die zei toen, joh, daar zijn woningen te koop. Ze hebben hier een poos naast ons gewoond.
Ja. U was dus relatief jong toen u een huis kocht.
Ja.
Ja. Dat was voor die tijd ook wel bijzonder.
Mijn vader vond dat maar niks. Je gaat toch geen huis kopen? Je bent een schuld. Ik had een rijtje gekocht. Had.
Ja, nu zeker.
Ja.
Inderdaad.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, 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 ja.
En ik was er zelf niet eens een voorstander van mijn huis te kopen. Ik dacht, maar wat moesten we aanbetalen? Ik geloof 2000 gulden.
Ja.
Veel geld toen.
Nou, voor die tijd was dat een slag geld.
Ja.
Ach, oké, het was er. En,
U had gespaard samen.
Ja.
Ja, ja. 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 En op een gegeven moment wil je natuurlijk ook wel apart wonen. Niet
ja,
bij
dan
je
wil je toch
hè?
Wel graag je benen om je eigen tafel zetten.
Ja, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Want dan zeg je, het is genoeg.
Genoeg,
ja.
Ja,
zeker.
Ja. Zeker.
En hoe lang heeft het geduurd voordat u kinderen kreeg? Want u was 3 jaar al getrouwd voordat u hier ging wonen.
In 1958 zijn we getrouwd en Turdy is van 63. Dus 5 jaar later.
5 jaar later.
Ja, dan was er ook ruimte.
Ja.
Ja. Nou, dat is de meest linkse hier van de bronzen. Dat is de oudste.
Van de standbeeldjes, kopjes die we zien.
Ja.
Ja, leuk hoor.
Ja. Nou.
Mooi.
Ga ik toch eens even terug naar de tijd vlak na de oorlog. U komt van de ambachtsschool.
Mm-hmm.
En wat bent u toen gaan doen?
Niet meer verder in waar ik voor opgeleid ben. Dat was timmeren. Architectuur. Mijn vader had een goede relatie met iemand uit de ANIB, de Algemeen Nederlandse Invalide Bond.
Juist.
Daar was de man voorzitter van. Ja, je werd de problemen, dus het huiselijke probleem wel eens doorgenomen. Deze man was zelf directeur van het Paapje in Voorschoten.
Hoe zegt u?
Het Paapje?
Het Paapje.
Oh, ik weet wel, de Papelaan, maar
Paapje. Ja, nou, het was daar.
En wat was het
en
Paapje?
En daar werden kledingstukken geverfd door middel van zeefdruk.
Ah ja.
Kent u zeefdruk?
Ja.
Ja.
Nou, dat gebeurde daar. En deze man die kwam er wel eens bij ons thuis. Dan had hij een raam met een stuk nylon erin, waar je doorheen kon. En dan was het, joh, wil jij die voorstelling voor mij hierin schilderen? Want ik wil hem zeefdrukken op die en die stof. Dus die contacten waren er al. Deze man was ook bevriend met de toenmalige directeur van de Nederlandse Rotogravuremaatschappij. Om de hoek van het Galgenwater en de Willensteeg. Is er niet meer, staan nu huizen. Want ja, ik wilde toch wel graag de richting uit van waar ik iets opstak van artistiek zijn.
Ja, want dat was wel iets.
Geen andere kant. Ik ben daarin gekruid. Er was niet direct plaats op de afdeling die ik graag zou willen. Maar dat zou er in de toekomst wel in zitten, is ook gebleken. Maar ik begon daar op de kopieerafdeling. Is een bepaalde voorbereiding voor drukwerk. Toen de afdeling montage. En daar vandaan naar de retouche en de fotografie. En toen wist ik eigenlijk een beetje van ja, dat is het wel. Je kan geluid. Maar als retoucheur zijnde bewerk je foto's, althans, ja, veel negatieve ook, wat je niet zelf ontwerpt.
Ja.
En die kant wilde ik toch wel wat meer uit. Maar goed, ik zat daar geen kijken op, maar ik zat er wel in mijn zin. Toen was daar een oudere collega. En die zag natuurlijk best wel eens wat van mijn werk. Want dat liet ik wel eens zien, wat ik tekende. En die zegt tegen me, zou jij tekenles willen hebben? Ja, graag. Ik had al wel een paar maanden tekenles gehad bij iemand, maar dat ging meer hierom dan dat ik wat opstak. Dus zei maar tegen mijn ouders, dat nee, doe ik niet meer, scheid eruit. Toen had ik gevierd toen die oudere collega, die had zijn lagerakte en ik geloof zelfs zijn middelbare tekenen. Zegt die jong, wil ik jou wel opleiden? Hij zegt, dat gaat je kosten 1 gulden per week. En dan kom je iedere woensdagavond naar me toe. In de Gerard Brandstraat. Graag. Nou, die heeft tekenen geleerd. Tot het met de strot uitkwam. Niet alleen tekenen, dus de praktijk, maar ook de theorie eromheen, bijvoorbeeld het perspectief. Dat was zijn tweede geloof. Het boek met al de tekeningen ligt hier nog in die la. En die kijk ik soms nog wel eens in.
Dat is dus eigenlijk een privé-leraar, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, van de privé-academie.
We begonnen met z'n drieën en al gauw vielen er 2 af. En ik ging alleen door. Ik ben 2,5 jaar geleden bij hem geweest en toen moest je kappen. Vanwege militaire dienst.
Oh,
en ik moest de dienst. Maar ik had toen al behoorlijk wat in de vingers en in de mars. In dienst had je toen de CADI-dienst. Dat was zoiets als een opvang voor jongens 's avonds waar je kon lezen of op biljart op een kaartje leggen of weet ik wat. Kantinedienst was de afkorting van de
CADI. Oh, dat wilde ik vragen. Waarvoor staat dat CADI? Kantinedienst.
Kantinedienst. Ja. Een algemeen begrip. En die loofde toen een tentoonstelling uit. En die zou gehouden worden in de Doelenkazerne. Nou, laat ik het mij doen. Want ik had tussen toenmalige dienstvrienden...
Zat u ook hier in deze regio in dienst, als ik dat zo begrijp?
Ben opgekomen in Alkmaar.
Oké. Ja.
En vanwege... Ik heb een klein zijweggetje dus. De ziekte van mijn ouders thuis had ik gevraagd of ik hier kon komen.
Ah, ja.
Dat ging niet. Is er nooit een reden van gegeven. En dan krijg je 3 maanden die officiële opleiding. En toen na 3 maanden kreeg ik bericht, ik had overgeplaatst. En toen zetten ze me in de doelijke zerde.
Dus fijn.
Ja. 'S morgens, middags en 's avonds thuis om te eten en te slapen.
Heerlijk, wat luxe.
Ja.
Voor mijn ouders niet, want die was uit de kost.
Ja, dat is
dus dat scheelde.
Ja.
Maar goed.
Ja.
Ik ben er altijd met liefde ontvangen hoor.
Maar goed, u dacht, laat ik 's avonds eens naar die Kadi gaan. Ja.
Toen heb ik daar werk in gestuurd. Het werd opgehangen. En ik moest eigenlijk niks van publiciteit hebben. Nou, het kwam erop uit. Het was de eerste prijs.
Ah.
Het schilderij staat hier nog boven.
Hmm.
Waar is de maker ervan? Ja, die zat lekker thuis. Je had helemaal geen zin in al die dingen. Maar het kwam in kranten te staan, artikelen. Dus een klein beetje begon de glorie eigenlijk al. Toen ben ik, een beetje met die achtergrond, zelf doorgegaan. Ik had kennis genoeg in huis. Om gewoon verder te werken. Dat was
en dat deed u naast uw werk? Naast de dienst en later naast uw werk?
Ja.
Ja.
Alle vrije minuten die waren om te tekenen, om te schilderen, weet ik wat. En ook veel voor museumbezoek. Die ging kijken van, ik dacht, nou ja, daar haal ik wat vandaan. Daar kan ik wat van opsteken. Dus ik ben heel wat keren in de Lakenhal geweest.
Mm-hmm.
En aan bijvoorbeeld instellingen, dat ik daar gewoon naartoe ging. Die prijzen, die waren toen belachelijk laag. Voor zover er prijzen waren. En dan pluk je daar als het ware de technieken vanaf.
Ja.
Ja.
Hoe hebben ze dat gedaan?
En dat blijft wel heel erg uit uzelf, want u had niet een artistieke familieachtergrond. Ergens in u is dat toch wakker geworden. Kunt u zich dat nog herinneren, hoe dat gegroeid is?
Omdat mijn interesse ging er altijd naar uit.
Als kind al?
Als kind al.
Ja.
Ik weet nog goed, van de zondagschool hadden we een kalender gekregen. Zo'n jaarkalender met zo'n blok eronder. Iedere week kon je dan...
Weet je.
En er stond een plaatje op. En dat was... de voorstelling in de tempel. Ja. Nog wat donker afgedrukt. Ja, Rembrandt achter misschien nog donker, maar nadruk. Die hing in het alkoof van het ouderlijk huis, wat ik u net vertelde. Dus kon je doorlopen. Dus toen moest ik van het kijken. Toen zei mevrouw, joh, of mijn vader, wat moet je dan zien aan dat donkere ding? Die stond er helemaal buiten. Zei mijn moeder, joh, laat me gaan. Dus die belangstelling was er wel, alleen je bent jezelf er niet van bewust.
Nee.
Maar ben wel door blijven gaan, totdat op een gegeven moment waren er toch wel mensen die... kennelijk wat in zagen. Die vroegen, wie van mij is dat maken? Wie van mij is dat doen? Ja, zo is verder gegaan. Toen kwam hier een zekere Gerrit van der Post. Die woonde naast het poortje op de uiterste gracht. Waar tante Rika woonde.
Ja.
Die kende mij. Ik kende hem niet. Maar ik had een beeldje van hem. En ik had dat beeld gezien, toen waren we nog niet getrouwd, of maar net getrouwd. Hij staat hier achter het gordijn, dan moet ik helemaal even
kijken. Zeggen, tweede helft jaren 50.
Dan. Ja, ja. Een vrouwenfiguurtje. Door Gerrit van der Post gemaakt. Gerrit was lid van Ars. En ik vond dat een prachtig mooi dingetje.
Ars was een kunstenaarsvereniging?
Ja, hier in de oudste academie van Nederland. Je zit hier op de Pieterskerkgracht.
Ja.
En toen komt Gerrit en zit hier op. Dat jij niet probeert om lid van Ars te worden. Die zei, joh, het gaat prima zo. Hij zei, gooi daar nou eens naar. Hij zei, want je krijgt weer andere inzichten. Je krijgt met mensen te maken die allemaal wel hetzelfde werk doen, maar ieder naar zijn eigen opvatting en instelling. Ik durfde het niet, laat ik zo zeggen. Ik heb me laten bepraten. Ik heb een gooi gedaan. Moest je 3 werken insturen voor te balloteren. En tot mijn grote verrassing werd ik in 1973 benoemd als lid van ARS. Zo lang ga ik al mee.
Ja, het was u voor in de 40. Ja.
Nou, ik weet nog de eerste avond dat ik daar binnenkwam. Zie er een paar jongens binnenkomen, een grote tas op de rug. Daar staat een aantal velle papier uit en een veer. En met een heleboel bombardie werd er die schilduizels neergezet. God, ik ben hier terecht gekomen. Maar ja, je was er, dus je moest mee. En nou ja, er begon het gekras. Donderdagavond. En een uur later was er de pauze. Ja, dan leg je allemaal je houtskooltje of waar je mee bezig bent neer. En dan gaan we naar beneden, naar de kantine, een bak koffie. En dan voorzichtig even kijken. En toen dacht ik, ik vind het nog niet zo dat ik zelf gemaakt heb. Want het viel me zwaar tegen wat ik zag. Ik vergeet het nooit. Dat ik dacht, maak het niet eens een taboe. Nou, dat is eigenlijk wel zo gebleven. Ja, die vriendschap vermeerderde. Het werd natuurlijk leuk en er werd over gesproken. En ja, op een gegeven moment dan pak je van die wat, maar je krijgt van die is een aanwijzing en die zegt wat. Dat heb ik allemaal meegenomen en voor mezelf verwerkt. En uiteindelijk heeft dat geleid tot grote opdrachten. Om er maar één te noemen, op een gegeven moment kwam hier iemand van het politieapparaat vragen of ik een prent wilde maken van de gevel in de Zonneveldstraat. Ja. En dat was bij het vertrek van het gemeentepolitieapparaat van de Lange Gracht. En daar moesten 400 etsen van komen.
Zo.
Echt gemaakt. En daar rolde ook nog een keer uit een aquarelle. En die ging naar de hoofdcommissaris toen, meneer Van Voorde. Want die ging met emeritaat. Hm. Heb ik ook nog gemaakt.
Was dat wel allemaal te combineren met uw werk?
Ja.
Ja, ja, ja. Want u deed
harde werken.
Ja. Nou ja, een opgroeiend gezin erbij. Dus.
Ja, maar ja. Ik moet u zo zeggen. Dat moet niet hierin zitten. Want mijn werk werd betaald voor aanwezigheid. Met z'n aan een functie afsteken naar fotograaf. Dan hier een uur paard maken. Was ik klaar. En dan zat je 7 uur te kijken waar het wind vandaan. Dus ik heb daar ontzettend veel voor mezelf gedaan. Ligt hier een album, vol foto's. Is er geen een van hier thuis gemaakt.
Hoe zullen we dat samenvatten?
Ja, dit wordt even lastig.
Nou. Zet hem maar gewoon naar vrije tijd.
Ja.
Alle vrije tijd ingevuld.
U heeft al uw vrije tijd die u overhield, heeft u goed ingevuld, begrijp ik. Ja.
Dus daar heb ik een enorm voordeel mee gehad. Want in wezen zat ik er ook niet helemaal op mijn plaats. Maar het was firma natuurlijk. Je had een ondergrond. Het was financieel gedekt. Je had eten en te drinken, om het zo maar zeggen. Je kon het huis makkelijk hebben. En de rest, ja. Je kon niet alles hebben. Zo heb ik het maar bekeken. Maar ik had natuurlijk een enorme ruimte daar. Een armzaal. En dan zie je daar een stenen beeldje in de vensterbank staan. Mm-hmm. Helemaal links.
Yeah.
Die heb ik daar de donkere kamer staan maken. Mm. Ja. Hoef ik verder niks meer te vertellen.
En uw vrouw? Had u daar nog tijd voor?
Ja, natuurlijk.
Oké. Okay. Als u zoveel werkt, dit soort dingen, kan ik me voorstellen, voor het gezin überhaupt, op vakantie?
Oh, dat gingen we altijd.
Oh, oké.
Okay. Ja, vakantie is altijd. Ja. Maar ook daar, ja, tekende ik. En was al gauw het hek van de dam, viel, die wil ik hebben. Wil je dat voor me maken? En weet ik wat. Want als ik soms erop uit was geweest, 's morgens vroeg al om 5 uur, dan ging ik naar de wilde plaatsen, waar niemand komen. Maar de bord ken ik niet. En was ik helemaal in het groen. En die ging je zitten. Nou, dat was meestal wel trefzeker. Of je kreeg de herten voor je. Of de wilde zwijnen. Of nog andere dingen.
Gingen we altijd naar dezelfde plek op vakantie of verschillende?
We gingen altijd naar Mennenrode, zoals het nu heet.
Mengen?
Mennenrode. Het heet nu het doopsgezin, of het was toen, sorry. Het doopsgezin broederschapshuis. En wij zijn daar terecht gekomen door een vriend die toen naast me woonde. Die zwaaide nog alles uit, hierheen en daarheen. En was daar een keer met vakantie geweest. En toen zei hij, joh, dat is wat voor jullie. Jullie hebben vakantie en de kinderen hebben ook vakantie. Het is daar zo fijn.
Waar lag dat dan, Mennenrode?
In Elspeet.
Elspeet, oké.
Okay. Midden, nee, aan de grens van Elspeet.
Ah ja, dus
letterlijk tegen het krantdomein. Dus je de deur uitstapte, stond je in het krantdomein.
Juist.
Dus we waren daar geweest. En toen zei ja, je zit alleen een beetje gezamenlijk met mensen. Ik zeg, hoeveel zijn dat? Ja, een stuk op 30, 40. Ik ga het verleden. Ik ga zien in. Mijn vakantie weer wel een keer. Gewoon met z'n tweeën. Fijn, we hebben ons om laten praten. We zijn er naartoe gegaan. Ik geloof dat ik er 25 jaar gekomen ben.
Ah.
En ik heb Rodon les gegeven, 15 jaar lang. Ik ging een week een tekencursus geven.
Oh, wat leuk.
Dat zo even er tussendoor. Dus dat tekenen dat is, en dat schilderen, dat is automatisch gegroeid. Dat.
Eigenlijk alle tijd u naast uw werk u toegestaan was, besteedde u aan het tekenen en het schilderen.
Hm. Ja. En ik had natuurlijk voorrecht, ik had lange dagen. 'S morgens 6:30 uiterlijk. 7 uur op, 1:30, zondag later, ging naar bed.
U kwam met weinig slaap toe?
Ja, nog.
Want waar was dat bedrijf waar u werkte?
Het Galgenwater.
Oh, aan het
Galgenwater. De hoek van de Weddensteeg.
Ja.
Waar het geboortehuis van Rembrandt heeft gestaan.
Rembrandt,
dat
toevallig net.
Ja.
Ik denk dat ik van hem die ads-techniek heb meegekregen.
Wie weet.
Ja.
Maar als u op vakantie was, vond u het dus mooi om ook wild
altijd
te tekenen. Ja. Ja.
En te fotograferen. Hmm. Want ook daarvan hebben foto's in het wetenschappelijk blad gestaan. Waarvan een van de hoogleraren, Tim van de Keizerstraat, vroeg, heb je dat in Nederland gemaakt? Ja. Hey joh, dat kan dan niet. Ja, echt waar, daar en daar. Hm. En dat... Coup de Mouflons. Het was een puur toeval. Je moet zich voorstellen, een pad. Waar je kan fietsen, maar dat was verhard. Het was geasfalteerd. Aan twee kanten bebossing. En die bossen die waren dan van elkaar gescheiden door een zogenaamde brandtra. Dat is een strook van 3 meter breed ongeveer, dat ze daar de boom hebben weggehaald.
Ja.
Dat is voor als de brand komt, dan kunnen ze dat in blokken meer vasthouden of in de gaten houden. In die brandtra komt een hele koppel mouflons aanzetten, met ooien en jongen erbij.
Geweldig.
En ik lag in het gras, ja wel met zo'n teolens, maar... Misschien hier vandaan tot nog niet eens een graadje, die afstand.
Hmm.
En ik kon dat prachtig mooi in beeld brengen.
Wat deed u dan? Want u nam dus een camera mee. En ging u op basis van die foto's schilderen of ging het u ook om de foto's?
Dat ging om de foto's.
Dat ging om de foto's.
En schilderspel had ik altijd bij me.
Ja, ja.
Net als nu ook. Ik kan het zo voor de dag gaan.
Ja, goed je schouw wat doen als je wat ziet. Ja.
Even heel snel een krabbeltje. Dat was Anna Polona. Die wilde dieren opvang.
Het is wat. Grappig. Leuk. Ja.
Kijk maar. Nou, aantekeningen is ook makkelijk voor.
Ik kan even. Ja.
Leuk.
Dus dat is, bent u altijd gaan doen.
Dat is altijd gebleven.
Ja, en uw werk bij de drukkerij, tot wanneer bent u dat blijven doen?
Even denken. Ik was 50. Tot 1981, zeg maar.
Ja, ja.
Ik heb daar...
Want hoe heette ook alweer die drukkerij? Ik weet niet of u dat al eerder genoemd heeft.
De Nederlandse rotogravuren.
Nederlandse
rotogravuren.
Ja.
Oké, dan heb ik die goed. Ja.
Maatschappij. Dat is helemaal compleet.
Ja, helemaal goed. Dank u.
Daar heb ik 10 jaar gewerkt. Toen ben ik naar het Rijk gegaan. Fysiologie. Oh, ja. Onderafdeling van de universiteit. En daar heb ik 25 jaar volgemaakt.
En wat deed u daar?
Tekenaar, fotograaf.
Oké, daar was u tekenaar en fotograaf.
En ja. Daar heb ik dus ook aan medisch tekenwerk gedaan. Zelfs nog een deel een opleiding gehad. Ik heb er ooit nog eens een boek voor gemaakt. Ik had van de week nog tekeningen ervan in mijn handen. Voor therapeuten. Die dat gebruikte voor spieren en alles. En van je handen, nou ja, van je hele lichaam, zeg maar. En in de jaren 80, of niet iets tevoren al, 78, 79, begon het bij de universiteit te rammelen.
Ja, ja.
De heleboel dingen gingen overhoop. De tekenafdelingen werden vervangen door computers.
Hmm.
Dus teken was niet meer nodig. Er werd ineens veel meer personeel aangetrokken naar waar kwamen veel buitenlanders. Medici, afgestudeerden, weet ik wat. Ik had 2 kamers plus een donkere kamer. Nou, daar hebben ze er alleen van afgepikt, van die 2 kamers. En toen op een gegeven moment moesten ze de 2e kamer ook hebben. Dus die afdeling van me werd opgeheven. En die donkere kamer uiteraard ook dat. Ja, toen stond ik ineens. Wat dan? Nou ja, de universiteit die heeft dan altijd al een oplossing. En die zei van, je kunt vervroegd uittreden of intern overgeplaatst worden. Ik had toen al leerlingen.
Mm.
Een stuk of 8 hier thuis en in een buurthuis. En toen heb ik gezegd, jongens, voordat je de klok draait, zet mij maar buiten de deur.
Ja, want u had een ander perspectief.
Een heel ander perspectief. Nou, ik denk dat van die tijd af de glorie begonnen is. Want ik heb geen dag zonder werk gezeten.
Mm.
Ja, en dat was het werk wat u eigenlijk vanaf uw jeugd af aan had.
Ja. En als u dat nou ziet allemaal, wat in die boeken en album staat en weet ik wat zeggen. Ja, nou begrijp ik het een beetje.
Ja, 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 ja.
Maar, en het is tot op vandaag en de dag nog zo.
Hm.
Dat ze komen vragen van, wil je of daar nog wat van hebben? Wat etsen veel studenten die etsen van oud lijden willen hebben.
Oh, ja, ja.
En zelfs bij arts zijn gaan vragen. Omdat ze in de stad niemand vonden en geen enkele handelaar erin die dit soort dingen kon leveren. Van, weten jullie iemand? Ja, maar met de Pieter Boer gaan. Daar en daar. Onze koning heeft zelfs een ets van me.
Oh ja?
Ook, ja.
Oh, bijzonder.
Ja.
Bijzonder.
Van zijn huis op het Rapenburg, toen die hier
woonde. Oh, toen die als student, ja.
Ah ja.
Toen kwamen zijn vrienden hier bij me en hij gaat weg. En dan is hij jarig. We zouden het leuk vinden om hem een ets te geven van het huis waar die ingewoond
hebben.
Die is er niet. Wil je die maken?
Wat leuk.
Ja, dat ga ik doen.
Ja.
Ik heb nooit gehoord of hij die wel of niet heeft gehad. Maar ik heb een keer het voorrecht gehad, werd hier een nieuw woordenboek gepresenteerd. Dat zou door hem, toen was hij nog geen koning hoor, gepresenteerd worden. En toen kwamen ze de Hooglandse kerk afhuren daarvoor. En dat was net in een periode dat de Koster met vakantie was. En toen zegt de Koster tegen me, wil jij dat overnemen? Hij zegt, ik ben er niet. Hij zegt, jij weet de weg. Dat is goed. En op een bepaalde ochtend kwam dat hele Sanhedrin erin. En daar was de particuliere secretaris van onze koning bij. Een zekere meneer Van Haften was dat. In vol uniform. Dus hij belde aan op de middelweg. Hij de deur open. Kijk, je even gek wie er nog voor me staat. Nou ja, kom maar mee. En toen hebben we daar die zaak helemaal geregeld. Want er waren nog een aantal andere mensen dus ook bij. Het bestuur van dat woordenboek en alles. En toen vroeg ik aan hem, mag ik u een vraag stellen? Hij zei, ja zeker. Ik zeg, zo is het geval. Toen vertelde ik die situatie van die Ets, hoe dat gegaan is, van zijn vrienden. Hij zei, meneer, dat is zijn privé aangelegenheid, dat kan ik u niet vertellen. Hij zei, maar ik beloof u, als het woordenboek straks geopend wordt, officieel gepresenteerd wordt, heb ik het aan hem gevraagd. En komt u van mij aan de wijt wat dat is. Nou, dat gebeurde. Het was zover. En Alexander kwam. En meneer Van Haften die vroeg naar mij, want toen was de koster inmiddels terug. Die heeft de zaak dus weer overgenomen. Die staat daar. Dus die kwam naar me toe. En die zei, ik kan u zeggen, die hangt ingelijst en al boven zijn secretaris.
Ah,
ja, zijn de secretaris.
Wat leuk.
Ja. Ja.
Zeker leuk. Bijzonder.
Dus, ja. Zulke soort dingen.
Ja.
Wat was u, had u nog een speciale band met die Hooglandse kerk tot de koster dat ze vroeg? Of?
De koster die... Ik heb daar ook dikwijls geschilderd en getekend.
Ah,
ik heb er heel veel werk van gemaakt.
Ja.
Deze koster waar ik het nu over heb, die heeft dus weer iemand opgevolgd die ik ook weer kende. Toen wilde hij, dat was Arnold Vromans, er nog iemand bij hebben om hem te assisteren. En toen zei hij, joh, je moet oppassen voor Piet de Boer, want die wilde hier een museum van maken. Toen zei hij, dan moet ik die hebben. Mm. En toen kwam Arnold van hem en zei hij, joh, kom een praatje maken. Zou jij bij mij willen komen assisteren? Nou, ik ben 15 jaar hulpkoster geweest.
Ah, op die manier. Dus u had inderdaad wel degelijk ook met de Hooglandse Kerk een band.
Ja, en ik heb daar heel veel gedaan. Samen met vrouw overigens.
Oh, ook.
We hebben de dagen doorgebracht. In het kader van de lakenfeesten.
Ja.
We waren dus morgens om 8:30. We moesten de dienst voorbereiden. Nou, dat duurde dan tot 12:00. Dan kwam daarna de Ecclesia. Die kwam om 11:45 tot 14:00. En daarna was er een concert. En na het concert was er s'avonds nog een keer een evensong.
Mm.
Nou, we waren s'avonds 10:00 thuis.
Jeetje.
Zo.
Ah.
Ja. Eten en drinken ervoor gezorgd.
Ja.
Dat was net de branderij al. In orde gemaakt.
Oh.
En dat werd dan even overgestoken.
Mm.
En dat was maar een stukje uit het hele patroon hoor.
Ja.
Leuk.
Ja.
Ik denk dat we heel veel gecoverd hebben. Zijn er nog dingen waarvan u zegt, nou, dat had ik eigenlijk ook nog wel willen vertellen, maar daar heeft u niet naar gevraagd?
Ja, wat moet ik allemaal vertellen?
Nou, mag ik dan nog even wat? Want ik kan me voorstellen dat meneer de Boer heel veel wil en kan vertellen over zijn kunstenaarschap. Hè?
Mm-hmm.
Maar ons interview gaan we richten wat in Leiden gespeeld heeft.
Uiteraard.
Want dat interesseert mensen, wat vroeger was. Bijvoorbeeld het verenigingsleven, want u was dan lid van die...
Prediker.
Ja, Prediker in de, hoe heet dat daar, de Mare?
Jan
Vossensteeg. Maar sporten, ik noem maar wat, sporten of muziekles of zo. Was dat in uw tijd ook aan de orde?
Nee. Nee, dat was niet.
Nee?
Dan moet ik even vooropstellen, ik ben helemaal geen sportman. Het interesseert me geen volk, nog het een nog dan. Maar goed, dat is niet zo gelukkig. Op Prediker, nee, er was wel een zangkoor. Ben ik niet op geweest. Onderling deden ze natuurlijk wel het nodige, maar ja, hoe moet ik het nou invullen? Op zaterdagavond. Ik praat even dus vanaf mijn 16e jaar, was hij met jongens bij elkaar en dan was er altijd wel een onderwerp waar je iets deed. Ik heb bijvoorbeeld een avond fotografie verzorgd. En dan sjouwde je daar een rattenplan, mijn vergrotingsapparaat en schalen. En sapjes en weet ik wat. En dan was daar een ruimte was donker gemaakt en ergens een paar rode lampen indraaien. En je kon er een beetje bij zien. En dat werd dan in de praktijk gedemonstreerd.
Ja, ja.
Een fiets maken moest je zelf doen, althans een band plakken. En dan nam mijn oude fiets mee. En die ging banden leren plakken.
Een soort themaavonden. Ja. Even, zou je het nu noemen.
Binnen de volgende wist veel van wie ik. Die nam zijn koffer raam van mee. En raam van platen. En er werd een muziekavond neergezet.
Ja, ja.
Dan had je natuurlijk ook je huishoudelijke vergadering, zoals ze die noemden. Dat waren de belangen van de vereniging zelf. Ja, dus de financiële kant en hoeveel mensen komen er en weet ik wat. Er waren filmavonden te veel om op te noemen.
Ja, ja.
Samengevat zou ik het zo kunnen zeggen. Wie op prediker was geweest, had scholing gehad.
Kijk, ja. Oh, mooi om te horen. Ja.
Ja. Ja, ja, je algemene ontwikkeling.
Werd daar gevormd. Ja.
Ja. En ik heb dat een enorme nalatigheid gevonden van de huidige samenleving.
Ja.
Nog.
Ja.
De scholen kwamen in opkomst. Mensen moesten leren. Er was nergens anders meer tijd voor. Nou, je ziet de ontspoeling van de jeugd.
Mm.
Voor een groot deel. Mm. Ik zal het niet generaliseren.
Nee.
Maar de tijd om jeugd te zijn is eigenlijk door het onderwijs ontnomen.
Ja.
Zeggen ze wel, het is belangrijk voor je latere leven. Jawel, zal ik niet ontkennen. Maar je kan er ook te veel aan afknabbelen.
Ja. Ja.
En het is nog zo. Ja, we moeten leren als ik naar kleinkinderen kijk. En als ik hoor wat die moeten doen, overal naartoe gaan om iets te bekijken wat ze zelf leuk zouden vinden. En dan zeg je, jongens.
Ja.
Even vooropgesteld, ik ben 86, dus je zit natuurlijk aan de kant van de oudjes. Maar je kan niet meer mee, hè, met die jongere groepen. Ja. Moeilijk.
Volgens mij valt het bij u wel mee, maar